Hoofdstuk 15 van Onder Moeders Vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Onder Moeders Vleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 15. Een telegram. November is de naarste maand van het hele jaar, zei Meta, terwijl ze op een sombere achtermiddag aan het raam stond en in de bevroren tuin keek. Daarom ben ik er zeker in geboren, liet Jo er peinzend op volgen, geheel onbewust van een inktvlek op haar neus. Wanneer er nu eens iets heel plezierigs gebeurde, zouden we het juist een heerlijke maand vinden, zei Bets, die aan alles, zelfs aan november, een lichtzijde zag. Misschien, maar in deze familie gebeurt nooit eens iets plezierigs, vond Meta, die uit haar humeur was. We sloven dag aan dag voort zonder enige wisseling en maar zelden een pretje. We konden evengoed in een tredmolen lopen. Verschrikkelijk, wat zijn we somber, riep Jo uit. Het verbaast me niet, arm stakkerd, want je moet maar aanzien hoeveel plezier andere meisjes hebben, terwijl jij maar slooft, 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 jaar in jaar uit. O, ik wou dat ik maar alles zo netjes voor je regelen kon als voor mijn heldinnen. Je bent al mooi en goed genoeg, dus zou ik je dadelijk van de een of andere rijke bloedverwant een grote erfenis laten krijgen en je voor de dag laten komen als een rijke jonge dame die ieder die je beledigd had met de nek kon aanzien, buitenlands gaan en op een goede dag terugkeren als barones die of die in oogverblindende pracht en heerlijkheid. Op die manier krijgen de mensen tegenwoordig geen erfenissen meer. Mannen moeten voor geld werken en vrouwen moeten voor geld trouwen. Het is een gruwelijk onrechtvaardige wereld, zei Meta bitter. Jo en ik zullen voor ons allen fortuin maken. Wacht maar eens 10 jaar en dan zul je zien of het niet waar is, riep Amy, die in een hoek modderpasteitjes zat te maken, zoals Hanna haar modellen in klei, van vogels, vruchten en gezichten noemde. Ik kan niet zo lang wachten en ik vrees dat ik ook niet veel vertrouwen heb in inkt en modder, hoewel ik dankbaar ben voor je goede bedoelingen. Meta zuchtte en keerde zich weer naar de doodse tuin. Jo geeuwde en leunde in een verslagen houding met de beide ellebogen op tafel. Maar Amy werkte vol vuur door, en Bets, die aan het andere raam zat, zei glimlachend, Er zullen dadelijk 2 prettige dingen gebeuren. Moedertje komt de straat af en Laurie holt door de tuin, alsof hij iets plezierigs te vertellen heeft. Beiden kwamen binnen. Mevrouw March met de gewone vraag, Ook een brief van vader, meisjes? En Laurie om op zijn onweerstaanbare manier te vragen, Hebben niet een paar van jullie lust in een ritje? Ik heb Matthesis zitten blokken tot mijn hoofd suf is en ga mijn hersens eens opfrissen door een flinke toer. Het is wel druilig, maar niet erg koud, en ik mag Broek naar huis brengen, dus zal het van binnen vrolijk zijn, al is het dan ook van buiten somber. Kom, Jo, jij en Bets gaan wel mee, is het niet? Of Meta en Amy? Natuurlijk, graag. Dank je, ik heb het te druk. En Meta haalde haar werkbandje voor de dag, want ze had haar moeder moeten toestemmen dat het het verstandigste was niet al te dik was met de jonge buurman uitrijden te gaan. Wij 3 zullen in een minuut klaar zijn, zei Amy, weglopende om haar handen te wassen. Kan ik ook iets voor u doen, madame mère? Vroeg Laurie, terwijl hij over de stoel van mevrouw March leunde met de hartelijke blik waarmee hij haar altijd aankeek. Nee, dank je, behalve een boodschap naar het postkantoor, als je zo vriendelijk wilt zijn, jongenlief. Het is onze gewone dag voor een brief en de postbode is er niet geweest. Vader is zo geregeld als de zon, maar misschien is er vertraging onderweg. Een luide bel deed zich horen, en een ogenblik daarna kwam Hanna binnen met een envelop. Het is zo'n akelig ding, zo'n telegram, mevrouw, zei ze, terwijl ze het couvert overhandigde, alsof ze bang was dat het zou losbarsten en een brand veroorzaken. Bij het woord telegram greep mevrouw March het haar uit de hand, las de 2 regels die het bevatte en zonk achterover in haar stoel. Zo bleek alsof dat stukje papier haar een kogel door het hart had geschoten. Laurie vloog naar de keuken om water te halen, terwijl Meta en Hanna haar ondersteunden en Jo met bevende stem voorlas. Mevrouw March, uw echtgenoot ernstig ziek. Kom onmiddellijk. S. Hale, Blank Hospitaal, Washington. Hoe stil was het in de kamer, terwijl ze ademloos luisterden. Hoe donker scheen het eensklaps buiten te worden. En hoe plotseling scheen de hele wereld te veranderen, terwijl de meisjes zich om hun moeder drongen, met een gevoel alsof al het geluk en de veiligheid van haar leven op het punt waren haar ontrukt te worden. Mevrouw March herstelde zich dadelijk weer. Ze las de tijding over en strekte de armen naar haar dochters uit, terwijl ze op een toon, die zij nimmer vergaten, zei: Ik zal dadelijk gaan, maar het kan misschien al te laat zijn. O kinderen, kinderen, helpt het mij dragen. Gedurende enige minuten hoorde men niets in de kamer dan snikken, vermengd met afgebroken troostwoorden, tedere verzekeringen en hoopvol gefluister dat in tranen wegstierf. De arme Hanna was de eerste die tot bedaren kwam en zonder het zelf te weten de andere een goed voorbeeld gaf, want voor haar was werken het onfeilbare middel tegen verdriet. God beware de goede man. Ik wil geen tijd meer verdoen met huilen, maar dadelijk uw goed bij elkander halen, mevrouw, zei ze hartelijk, terwijl ze haar gezicht met haar boezelaar afdroogde, haar mevrouw met haar vereelte vingers een warme handdruk gaf en aan het werk ging met een ijver voor drie. Ze heeft gelijk. Er is nu geen tijd voor tranen. Wees bedaard, meisjes, en laat me eens nadenken. Het viertal trachtte bedaard te zijn, terwijl hun moeder bleek maar kalm opstond en haar smart opzij zette om de nodige schikkingen te maken. Waar is Laurie? Vroeg ze, toen ze haar gedachten verzameld had en naging wat het eerst gedaan moest worden. Hier, mevrouw. O, kan ik iets voor u doen? Riep Laurie, die haastig uit de andere kamer kwam, waar hij zich had teruggetrokken, gevoelende dat die eerste droefheid te heilig was, dan dat zelfs zijn ogen die mochten zien. Zend een telegram dat ik dadelijk zal komen. De eerstvolgende trein gaat morgen vroeg, die zal ik nemen. Hebt u nog iets? De paarden staan klaar, ik kan overal heen gaan, alles doen. En hij zag eruit alsof hij gereed was naar het einde der wereld te vliegen. Een briefje brengen bij tante March. Jo, geef me even pen en papier. Jo scheurde de witte kant van een pas beschreven blad af en schoof de tafel voor haar moeders stoel, wel wetende dat het geld voor de lange, droevige reis geleend moest worden en met een gevoel of ze alles zou willen doen om iets toe te voegen aan de kleine som voor haar vader. Ga nu, beste jongen, maar krijg geen ongeluk door al te hard rijden, dat hoeft niet. Deze waarschuwing had mevrouw March kunnen sparen, want 5 minuten later stoof Laurie op zijn eigen paard voorbij, rijdende alsof zijn leven ermee gemoeid was. Jo, ga naar de vergadering om mevrouw King te zeggen dat ik niet komen kan. Haal onderweg deze dingen, ik zal ze opschrijven. Ze zijn misschien nodig en ik moet alles zoveel mogelijk bij me hebben. De hospitalen zijn niet altijd goed voorzien. Bets, ga jij een paar flessen oude wijn vragen aan meneer Lawrence? Ik ben niet te trots om iets voor vader te vragen. Hij moet van alles het beste hebben. Amy, zeg aan Hanna dat ze de zwarte koffer van boven haalt. En Meta, help jij me mijn goed krijgen, want ik ben half versuft. En geen wonder dat de arme mevrouw versufte door het schrijven, denken en aanwijzingen geven. Meta smeekte haar een ogenblik stil in haar kamer te gaan zitten en hen te laten werken. Allen vlogen uit elkander als bladeren voor de wind, en de rust van het gezin was plotseling verstoord, alsof het telegram een boosaardige toverroede geweest was. De oude heer Lawrence kwam onmiddellijk met Bets terug en bracht alle verkwikkingen voor de zieke mede die hij kon verzinnen, en beloofde gedurende de afwezigheid der moeder voor de meisjes te zullen zorgen, hetgeen mevrouw March zeer gerust stelde. Er was niets wat hij niet aanbood, van zijn eigen kamerjapon tot zijn geleide toe. Maar dit laatste was onmogelijk. Mevrouw March wilde er niet van horen dat de oude heer die lange reis zou ondernemen, hoewel ze eerst zeer verlicht scheen toen hij ervan sprak, want wanneer men angstig is, is men niet heel geschikt voor verre reizen. Hij zag de blik, fronste de wenkbrauwen, wreef zijn handen, en stond plotseling op, zeggende dat hij dadelijk zou terugkomen. Niemand had meer tijd om aan hem te denken, totdat Meta, die met een paar overschoenen in de ene en een kopje thee in de andere hand de gang doorliep, plotseling op Brooke stuitte. Wat droevig nieuws, juffrouw March, zei hij, op een hartelijke, kalme toon die haar in haar onrust weldadig toeklonk. Ik kom om uw moeder mijn geleide aan te bieden. Meneer Lawrence heeft iets voor me te doen in Washington, en het zal me een grote voldoening zijn wanneer ik mevrouw March van dienst kan wezen. De overschoenen vielen op de grond, en bijna volgde de thee hun voorbeeld, terwijl Meta hem de hand reikte, met een gezicht zo blij en dankbaar, dat Brooke zich ruimschoons beloond zou achten voor een nog veel groter opoffering dan die van wat tijd en gemak. Wat is iedereen vriendelijk! Moeder zal het zeker aannemen, en het is zo'n rust voor ons te weten dat er iemand bij haar is die voor haar zorgen kan. Ik dank u heel, heel hartelijk. Meta sprak ernstig en vergat zichzelf geheel, totdat een zeker iets in de bruine ogen haar deed bedenken dat de thee koud kon worden, waarop ze Brooke binnenliet en zei dat ze haar moeder roepen zou. Alles was geregeld toen Laurie terugkwam met een briefje van tante March met de gevraagde som en een paar regels om te melden dat zij altijd wel gezegd had hoe bespottelijk het was voor March zich bij het leger te voegen. Ze had altijd voorspeld dat ze er spijt van zou hebben, en ze hoopte dat men een andere keer naar haar raad luisteren zou. Mevrouw March wierp het briefje in het vuur, stak het geld in haar zak en ging met vast op ingedrukte lippen voort met haar toebereidselen, op een manier die Jo zou begrepen hebben wanneer ze erbij was geweest. De korte namiddag liep ten einde. Al de boodschappen waren gedaan. Meta en haar moeder waren druk bezig met naaiwerk dat nog nodig af moest, terwijl Bets en Amy voor de thee zorgden en Hanna met vliegende vaart stond te strijken. Maar nog kwam Jo niet thuis. Men begon ongerust te worden en Laurie ging uit om haar te zoeken, want niemand kon weten welke nieuwe inval Jo nu weer in het hoofd mocht gekregen hebben. Hij liep haar evenwel mis, en ze kwam weldra binnenstappen met een vreemde uitdrukking op haar gezicht, een mengeling van spot en vrees, voldoening en spijt, die de familie evenzeer verbaasde als het rolletje banknoten dat zij voor haar moeder neerlegde, terwijl ze op ontroerde toon zei: "Dit is mijn bijdrage om vader al het nodige te geven en hem naar huis te brengen." "Maar kind, waar heb je dat gekregen? $25! Jo, ik hoop dat je niets overijlds gedaan hebt." "Nee, het is eerlijk van mij. Ik heb het niet gebedeld, geleend of gestolen. Ik heb het verdiend, en ik geloof niet dat u mij beknorren zult, want ik heb verkocht wat mijn eigendom was." Terwijl ze sprak, zette Jo haar hoed af, wat een algemene kreet uitlokte, want haar mooi, dik haar was afgeknipt. "Je haar! Je prachtige haar! O, Jo, hoe kon je dat doen? Je enige schoonheid!" "Mijn lieve kind, dat was niet nodig geweest." "Ze lijkt niets meer op mijn oude Jo, maar ik heb haar des te liever om." Terwijl allen door elkander riepen en Bets de jongensbol teder kuste, zette Jo een onverschillig gezicht, dat evenwel niemand misleidde, en zei, terwijl ze de korte lokken opstreek en haar best deed om te kijken, alsof ze het plezierig vond: "Het heil der natie is er niet mee gemoeid. Jammer dus maar niet, Meta. Het is goed voor mijn ijdelheid. Ik werd te trots op mijn pruik, en het zal mijn hersens opfrissen, dat er niet meer zo'n vracht op drukt. Mijn hoofd voelt heerlijk licht en koel, en de kapper zei dat ik gauw een krullenbol zou krijgen. Dat zal dus heel netjes staan en gemakkelijk zijn om in orde te houden. Ik ben er tevreden mee. Neemt u dus als u het belieft het geld en laat ons gaan eten." "Vertel maar alles van Jo. Ik ben er niet zo tevreden mee, hoewel ik niet op je kan knorren, want ik weet hoe gewillig je je ijdelheid, zoals je het noemt, hebt opgeofferd aan je liefde. Maar lieveling, het was niet nodig, en ik vrees dat het je gauw berouwen zal," zei mevrouw March. "Nee, dat zal het niet," zei Jo beslist, zich verlicht voelende dat ze om haar buitensporigheid niet helemaal werd veroordeeld. "Hoe kwam je ertoe?" vroeg Amy, die even lief haar hoofd als haar mooie krullen zou willen missen. "Wel, ik brandde van verlangen om iets voor vader te doen," zei Jo, terwijl ze om de tafel ging zitten, want gezonde jonge mensen kunnen zelfs in de grootste droefheid eten. "Ik haat lenen, net als moeder, en ik wist dat tante March zou zeuren. Dat doet ze altijd, al vraag je haar maar om een cent. Meta had haar salaris van dit kwartaal helemaal voor de huur gegeven, en ik had voor het mijne alleen kleren voor mezelf gekocht. Ik voelde me dus heel egoïstisch en moest geld zien te krijgen, al zou ik er ook mijn neus voor hebben moeten verkopen." "Je hoeft je niet egoïstisch te voelen, mijn kind, want je had geen behoorlijke winterkleren, en je hebt ze zo eenvoudig mogelijk voor eigen, zuurverdiend geld gekocht," zei mevrouw March met een blik die Jo's hart goed deed. "Ik had er in het eerst volstrekt geen idee op om mijn haar te gaan verkopen, maar ik liep al maar te denken wat ik toch zou kunnen doen, en ik kreeg bijna lust om mijzelf maar eens goed uit een van die grote magazijnen te bedienen. Voor het raam van een kapper zag ik haarvlechten hangen met de prijs eraan, en een zwarte staart, die wel wat langer, maar niet zo dik was als de mijne, kostte $40. Opeens viel het me in dat ik toch iets bezat wat geld waard was, en zonder er verder over na te denken stapte ik naar binnen en vroeg of ze haar kochten, en wat dan het mijne waard zou zijn." "Ik weet niet hoe je durfde," zei Bets op een toon vol ontzag. "O, het was een heel klein mannetje dat eruit zag of hij van zijn leven niets anders deed dan zijn haar parfumeren. Hij keek eerst heel verbaasd en was zeker niet gewoon dat meisjes zijn winkel binnenstormden om te vragen of hij hun haar wou kopen. Hij zei dat hij volstrekt niet op het mijne gesteld was. Het was de modekleur niet en hij betaalde nooit veel voor levend haar. Het werd pas geld waard door de bewerking. Het werd laat en ik was bang dat als ik het niet dadelijk deed, er niets meer van komen zou. En jullie weet, wanneer ik eens iets begin, heb ik er een hekel aan het op te geven. Ik verzocht hem dus dringend het te kopen en vertelde hem waarom ik zo'n haast had. Het was gek misschien, maar het scheen hem te treffen, want ik werd nogal opgewonden en vertelde de zaak op mijn holder de bolder manier. En zijn vrouw hoorde het en zei heel vriendelijk: Neem het maar, Thomas, om de jonge dame genoegen te doen. Ik zou morgen aan de dag hetzelfde doen voor Jimmy, zolang ik nog een spiertje haar over had. Wie was Jimmy? Vroeg Amy, die graag dadelijk van alles uitleg had. Haar zoon, zei ze, die ook in het leger is. Wat voel je je door zoiets eigen met vreemden, hè? Ze praatte al maar door, terwijl haar man knipte, en leidde daardoor mijn gedachten kostelijk af. Vond je het niet vreselijk, toen de schaar voor het eerst ingezet werd? Vroeg Meta met een huivering. Ik sloeg nog een laatste blik op mijn staart, terwijl de man zijn benodigdheden kreeg, en dat was alles. Over zulke kleinigheden hoef ik nooit te schreien. Maar ik moet toch zeggen dat het me een wonderlijke gewaarwording zag, toen ik mijn dierbare, oude pruik daar op de tafel zag liggen, en niets dan de korte vlokjes op mijn hoofd voelde. Het was net of mijn arm of been was afgezet. De vrouw zag dat ik er naar keek en gaf me een lange lok om te bewaren. Die zal ik aan u geven, Moes, om je aan mijn vorige pracht te herinneren, want een kroeskop is zo makkelijk dat ik niet denk ooit weer lange manen te laten groeien. Mevrouw March wond de golvende, kastanjebruine lok in elkander en sloot die met een andere, een korte grijze, weg in haar lessenaar. Ze zei niets meer dan, dank je, lieveling. Maar een zeker iets in haar blik deed de meisjes van onderwerp veranderen en zo opgeruimd mogelijk doorpraten over de vriendelijkheid van meneer Broek, de waarschijnlijkheid dat het de volgende dag mooi weer zou zijn en de heerlijke tijd die ze zouden hebben als vader thuis kwam om opgepast te worden. Niemand verlangde naar bed toen mevrouw March om 10 uur het laatste stukje verstelwerk neerlegde en zei, komt meisjes. Bets ging naar de piano en speelde vaders lievelingsgezang. Alle begonnen vol moed, maar raakten één voor één van streek, zodat ten laatste Bets alleen van ganse harte bleef zingen, want voor haar was muziek altijd de beste troosteres. Gaat nu naar bed en praat niet meer, want we moeten vroeg op en hebben wel al de slaap nodig die we krijgen kunnen. Goedenacht, mijn lieve kinderen, zei mevrouw March, toen het gezang ten einde was, want niemand verlangde een tweede in te zetten. De meisjes kusten haar zwijgend en gingen zo stil naar bed alsof de dierbare zieke in de andere kamer lag. Bets en Amy vielen gauw in slaap, ondanks de grote droefheid, maar Meta lag wakker, vervuld van de ernstigste gedachten die ze nog ooit in haar jong leven had overdacht. Jo verroerde zich niet, en Meta meende dat ze sliep, toen een gesmoorde snik en het voelen van een betraande wang haar deden uitroepen. Jo, lief, wat is er? Schrei je om je vader? Nee, nu niet. Waarom dan? Mijn haar, barstte de arme Jo uit, terwijl ze vergeefse pogingen deed om haar aandoening in haar kussen te smoren. Het klonk Meta volstrekt niet belachelijk toe, en ze kuste en liefkoosde de bedroefde heldin zo teder mogelijk. Het spijt me niets, riep Jo al snikkende. Ik zou het morgen weer doen als ik kon. Het is alleen maar het zelfzuchtige, ijdele gedeelte van me dat nu zo moet schreien. Vertel het aan niemand, want het is nu alweer over. Ik dacht dat je sliep, en dat ik dus wel eens even in het geheim kermen mocht over mijn enige schoonheid. Hoe kom jij zo wakker te liggen? Ik kan niet slapen. Ik ben zo ongerust, zei Meta. Denk dan aan iets plezierigs, dan zul je wel gauw onder zeil gaan. Dat heb ik al geprobeerd, maar ik blijf klaar wakker. Waar heb je dan aan gedacht? Aan knappe gezichten, ogen vooral, zei Meta, stilletjes glimlachend in het donker. Van welke kleur van ogen houd je het meest? Van bruine. Dat is te zeggen, blauwe zijn soms ook heel aantrekkelijk. Jo lachte, waarop Meta haar op scherpe toon verbood langer te praten, haar toen weer heel hartelijk beloofde dat ze haar haar zou friseren, en eindelijk in slaap viel om van haar luchtkasteel te dromen. De klok sloeg middernacht, en het was doodstil in de kamers, toen een gedaante van bed tot bed gleed, hier een deken rechtleggende, daar een kussen verschikkende, en terwijl ze lang en teder de slapende gezichtjes beschouwde, op ieder een lichte kus drukte, het hart vol van die onuitgesproken maar innige gebeden die slechts een moeder kan opzenden. Toen ze het gordijn ophaalde en in de sombere nacht naar buiten staarde, brak de maan plotseling door en keek haar aan, als een trouw, vriendelijk gelaat, dat haar zachtkens toefluisterde. Houd moed, er is altijd licht achter de wolken. Einde van hoofdstuk 15.